Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 103, de versen 10 en 11. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevestigd in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. En wat u daar verder vindt in Psalm 103, de versen 10 en 11. schriftlezing vindt u gemeend in Matteüs hoofdstuk 13. En wij lezen de versen 24 tot en met 35. In de afgelopen weken hebben we nagedacht over enkele koninkrijksgelijkenissen. In de middagdienst willen we nog één preek daarover houden. En om dan de volgende keer, als ik hier mag zijn, dan verder te gaan met de catechismus. Dus nu dan eerst Matteüs 13 en wij lezen de versen 24 tot en met 35. Een andere gelijkenis heeft de Heere Jezus hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: neen, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst het onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe tezamen in mijn schuur. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad, het welke mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid. Het welk wel het minste is onder al de zaden. Maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden. En het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdezem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. De tekst voor de prediking vanmiddag is vers 33. Vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdezem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Tot zover. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij een aansluiting daarop uit het gebed des Heren, de versen 1 en 3. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En vers 3, uw koninkrijk kom toch, o Heer. Het gebed des Heren, de berijming daarvan, de versen 1 en 3 naar de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Opnieuw, Heere, roept u ons onszelf te buigen voor uw troon en uw aangezicht te zoeken. Heere, wij beseffen niet wie u bent. Wij zien uw grootheid niet. Wij kunnen er ons soms een kleine voorstelling van maken, maar wij begrijpen niet hoe groot u bent, hoe machtig, hoe heerlijk, hoe trouw, hoe goed, hoe u te vrezen bent. Uw oordelen zijn verschrikkelijk en uw liefde is zo heerlijk. En uw goedheid heeft ontelbare mensen zo rijk vertroost. En uw liefde heeft ontelbare harten doen versmelten. Heere, u zij al de lof, al de eer. Alles wat adem heeft, moet u loven. Al de engelen in de hemel moeten u de eer toebrengen. En ook alle schepselen op de aarde moeten u belijden. En ook wij worden daartoe opgeroepen. Ook ons leven moet een lofzang zijn voor u. En zo moet ons hart en leven u toegewijd zijn. Want u bent God. U hebt er alle recht toe. We moeten toch doen wat recht is. En dan, Heere, slaat, als het goed is, toch de schrik om ons om het hart. Want wij schieten zoveel tekort in het eren van u. Vergeef ons dat wij zo vaak aan onszelf denken, dat wij zo egocentrisch kunnen leven en dat we nog zo verblind zijn dat we de werkelijkheid niet eens zien. Dat wij toch zo vaak leven alsof deze wereld alles is en dit leven alles is. En dat het erom gaat dat wij zoveel mogelijk bereiken in dit leven. Heere, we belijden u onze liefdeloosheid, onze eigen wijsheid, onze hoogmoed. We belijden u onze ondankbaarheid en dat wij u ons kleiner voorstellen dan u in werkelijkheid bent. Wat zijn wij toch armtierige, bekrompen mensen. En dat u voor zulke mensen, die van nature nog vijandig tegenover u staan, en van nature nog wensten dat u niet eens bestond, hoe verschrikkelijk is het. Maar dat leeft er op de bodem van ons natuurlijk hart. En dat u voor zulke mensen uw Zoon hebt gegeven. O Heere, wil onze harten toch heel klein maken voor u. En leer ons toch heel groot van u te denken. Dat wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En zo bent u aan het werk, Heer, om uw koninkrijk hier te bouwen. O, daarvoor willen wij u nu prijzen, u loven en aanbidden, dat uw koninkrijk komt. En dat al de koninkrijken van deze aarde zullen vergaan. Maar er blijft straks maar één volk over, dat is uw volk. En er zal straks maar één koning zijn, want de koning zal regeren in gerechtigheid. En dat bent u, Heere Jezus. Maar de mensen van deze wereld letten er niet op. Ze geven het niet eens de moeite waard om nog over na te denken. Ze lachen erom. Maar Heere, uw koninkrijk zal komen. Het begon al met Noach en daarvoor al met Adam en Eva en Abel en Seth. En zo was u bezig uw koninkrijk te bouwen. U bent ermee doorgegaan tot op de komst van uw lieve Zoon. En daarna hebt u uw geest uitgestort. En u, Heere Jezus, aan de rechterhand van God, bent bezig uw koninkrijk te stichten. En het komt overal op deze aarde, van Siberië tot Zuid-Afrika en van Alaska tot Argentinië. Overal zijn er die uw naam vrezen, die roemen in vrije genade, die roemen in de Heere Jezus Christus alleen. Wat is dat toch heerlijk, Heere, dat u dat doet. Dat u bezig bent een plaats te maken voor uzelf. In harten waar geen plaats voor u was. En dat waar men ook de wildste volken vond, daar zult u eer, lof en aanbidding ontvangen. O, wij danken u voor dat werk. O, daar kan uw volk wel huppelen van vreugde. Wanneer ze van dat werk horen, hoe u werkt, dat u een werk doet, dat als we het zouden horen, we het niet zouden geloven. Hoe groot bent u? O Heere, wij bidden u of u door wilt gaan met dit werk. Wilt u nog vele predikers geven van uw woord, ook in ons land en volk, te midden van de goddeloosheid die er is. Heere, geef ons niet over aan wat wij verdiend hebben. Onttrek ons uw aanwezigheid niet. Maar wil ondanks de kerkelijke zonden, de gemeentelijke en ambtelijke zonden die ons allen aankleven, wil toch uit genade uw ontferming ons geven en toch steeds weer dienaren van het woord geven die uw woord zullen uitdragen. In ons land, in onze kerken, wij bidden u voor uw ontferming ook over het theologisch onderwijs, ook in onze kerken. Laat het in alles trouw mogen zijn aan uw woord. En geef, Heere, dat er ook in andere landen van Europa, ook daar predikers zullen zijn van uw waarheid. En we schrikken wanneer we bedenken hoe het eens was in Europa, dat door de prediking van uw woord de reformatie doorbrak in Zwitserland, in Duitsland, in Frankrijk, ook in Italië en Spanje en in Engeland. En Heer, het lijkt nu allemaal zo klein te zijn. Volkeren die vergiftigd zijn door evolutionistisch denken en door het hedonisme. O Heere, wij bidden u of u nog wat er over is wilt aanwakkeren, dat uw woord ons niet zal verlaten in West-Europa. Wij bidden u voor uw koninkrijk in de gesloten landen, waar wij niet naar binnen mogen met uw woord, maar u komt er wel binnen. Heere, wilt u het blijven doen? En wilt u overal daar mensen tot bekering brengen? In de Staanrepublieken in Centraal-Azië, in de moslimlanden, in India, in Zuidoost-Azië. Heere, wij bidden u voor het Russische volk, voor opwekkingen daar. Wij vragen u om bijzonder veel kracht en moed voor uw kinderen in Noord-Korea, waar ze doodgeslagen worden om de belijdenis van uw woord. Heere, wilt u dat atheïstische regime omverwerpen? Hij werpt de troon des Satans neer en wil vrijheid geven. En geven dat uw kerk daar opnieuw mag bloeien. Wij bidden u. Of uw ogen die de ganse aarde doorlopen, wilt u ook overal mensen roepen tot u, dat uw koninkrijk mag komen. En wanneer wij willen nadenken over een aspect van dat koninkrijk, dat voor ons toch vaak zo verborgen is en zo klein en zo nietsbetekenend lijkt het te zijn. Maar Heere, uw koninkrijk heeft de toekomst. Geef dat we daarvan overtuigd mogen zijn. En geef dat wij daar persoonlijk ook deel van mogen uitmaken. Wil daartoe bekering geven. En de krachtige werking van uw Heilige Geest. Opdat mensen overgezet mogen worden. En zij ook in de gemeente die u niet kennen en nog uw werk kennen, dat zij tot bekering mogen komen. Wil doorwerken met uw woord en geest. Onder jongeren en ouderen, Heere, wil op ons neerzien, wil op onze gezinnen neerzien. En wilt u in ons midden wonen en uw koninkrijk laten komen. Wil het geestelijk leven doen bloeien. En schenk zo uw ontferming. Heere, wees ons nabij in deze dienst, sterk uw dienaar. Help ons te luisteren. Verheerlijk uw werk, ook in ons midden. Heer, we willen u ook bidden voor onze zoon die vandaag een beroep heeft aangenomen naar de gemeente van Bornholm in Ontario. Wilt u ook zijn leven leiden, dat het ook besteed mag worden in uw dienst. En maak ook hem een getrouwe prediker van uw woord. En wil ook de arbeid die hij mag doen rijk zegenen. Leid alles ook met de overgang voor zijn vrouw en kinderen. En wilt u alles welmaken en ons verblijden door uw ontferming en zegen over hem. Heere, hoor ons bidden. Om Jezus wil. Amen. Zingen met wij gemeente Psalm 68 en we zingen de versen 14 en 16. Psalm 68, versen 14 en 16. Geliefde gemeente, wat zien we eigenlijk van Gods koninkrijk? Kerken komen samen. Dat is iets van dat koninkrijk, ja. Dat is een uiterlijke openbaring van dat koninkrijk. Maar het is nog een minderheid. Kleine minderheid. Misschien bent u op vakantie geweest in andere landen in Europa. En waar kom je nog een bijbelgetrouwe, een reformatorische kerk tegen? Het is toch om benauwd van te worden. Het lijkt toch dat andere wereldgodsdiensten toch alles te zeggen hebben. En wat komt er nou terecht van Gods koninkrijk? Maar het is verborgen. Het begint klein. Dat zagen we vorige week met de mosterdzaad. Mosterdzaad is onmogelijk klein. Je zou er niets van verwachten. Zo zijn ook heel wat mensen die verwachten ook niets van de kerk of van Gods koninkrijk als ze al daarover praten of daar enige waarde aan hechten. En wij kunnen hetzelfde denken. Het is toch nutteloos? Zo klein. Het is niet alleen klein, het is ook verborgen. Je ziet het niet eens. Je kijkt er zomaar overheen. Gods kinderen staan niet met grote vlaggen. En ze zijn niet bezig allerlei acties te ondernemen. Het zijn de stillen in de landen. Maar je kunt ze wel eens horen. Ik hoop dat u er ook een van bent. Op het werk of op school. Dat je toch merkt, hij of zij is anders. Hij spreekt ook anders. Want een christen, een kind van God, ken je nog steeds aan zijn gelaat, aan zijn gewaad en aan zijn gepraat. Moeten we erover nadenken, wat voor beeld hebben andere mensen van u? Wat denken zij van u? En dan niet om u om onszelf beeld, nee, zien ze aan u, Gods vrucht. Moeten we onszelf maar eens afvragen. Maar in ieder geval, dat koninkrijk van de Heere, dat is verborgen. Het komt soms wel eens hier openbaar. De werking komt ook openbaar. Het is verborgen. Daar wil de Heer ons in onderwijzen, in de woorden van onze tekst. En dan spreken we over de gelijkenis van de zuurdesem. En de zuurdesem wordt geplaatst in het deeg. Het verdwijnt in dit deeg. En het verandert het deeg. Dus we denken na over de gelijkenis van de zuurdesem. De zuurdesem wordt geplaatst in het deeg. Het verdwijnt in dit deeg. En het verandert dit deeg. Zo, we denken dus na over een zuurdesem. Nou, wat zal dat dan wel niet zijn, jongens en meisjes? Een zuurdesem. Wat is dat toch? Zuur. Ja, het is zuur. En een dezem. Ja. Je weet wel wat een bezem is. Dat weet je wel. Maar dat is niet dit. Dit is een dezem. Dat betekent eigenlijk deeg. Zuurdeeg. Kijk, vroeger bakten ze broden in Israël. En dat brood dat moest rijzen. En dat deden ze door een stukje van de oude deeg in het nieuwe deeg te stoppen. En dan werd dat afgedekt. En dan begon het te rijzen. Het werd ook wat zuur. Zuur brood. En dan nam de vrouw, voordat ze het ging bakken in de oven, nam ze een stukje deeg eruit. Leg ze even weg. En wat er over was, de grote homp deeg, dat werd in de oven. En er kwam er brood uit. En een stukje zuurdeeg, zuurdeeg, dat werd bewaard voor de volgende dag. Want dan moesten man en kinderen weer nieuw brood hebben. Want in de tijd van Israël bakten de vrouwen zelf hun brood. Wij kopen meestal brood bij de bakker. Maar vroeger bakten de mensen vaak zelf brood. En als jouw vader en moeder of jouw moeder wel eens brood bakt, ja, wat doet ze daar dan in? Nou, meel natuurlijk moet erin en water en wat boter en wat meer spul, dat weet ik ook allemaal niet. Maar ze doet er ook gist in. Gist. Waarom? Nou, gist heeft hetzelfde werking als de zuurdezen. Door de gist gaat het rijzen. Anders, als er geen gist in zit, dan blijft de deeg wat gekneed is, dat blijft plat. En als je dan bakt, dan komt er zo'n platte, harde, dichte koek komt er uit de oven. Maar als je er nou gist in stopt, dan gaat het rijzen. Dan wordt de gist groter. En dan wordt het gebakken en dan krijg je heerlijk, luchtig brood. Dat smaakt veel beter. Daarom doet je moeder gist in deeg. Doet de bakker ook. En wat is gist eigenlijk? Wat is dat voor spul? Gist, dat is een eigenlijke vorm van bacteriën. Jongens en meisjes, als jullie nou op het aanrecht, daar staan druiven. En die moet je niet te lang laten staan. Want dan worden ze bruin. Begint dat bruin te worden en zeg je, moeder, kom, we moeten de druiven opmaken. Anders bederven ze. En die bederven, die worden een beetje bruiner door wat bacteriën daar. Je kunt nog opeten, het is goed, geeft niks. Maar zo is gist ook een vorm van bacteriën. Dat maken ze van planten, kun je kopen in de winkel. En dat gist, dat stop je in deeg en dan rijst het, dan heb je goed brood. En dat doen de mensen al eeuwenlang. In het oude Egypte gebruikten ze ook al gist om brood te laten bakken. Hadden ze ook al zuurdezen, maar toen de Israëlieten weg moesten, toen moesten ze dat oude zuurdezen daar achterlaten. En ze moesten ongezuurde broden meenemen uit Egypte, weet je nog? De Egyptische zuurdezen moeten ze laten. Wat zou de Heer daarmee bedoeld hebben? Alles van dat Egypte, dat heidendom, dat afgodisch Egypte, dat moeten ze achter zich laten. Nu komt er een nieuw begin. Ze moesten deeg meenemen zonder zuurdeeg in een nieuw deeg, ze maakten een nieuw begin. Wel nu, in de gelijkenis die de Heer Jezus ons voorhoudt, zien wij dan een vrouw die bezig is deeg klaar te maken. En ze heeft ingrediënten wat nodig was en ze kneedde deeg. En het is bijna klaar, maar dan neemt ze wat zuurdeeg van de vorige dag en ze stopt dat in het deeg. En dat is een heel bekend voorbeeld van die tijd. Als je een voorbeeld voor onze tijd zou willen hebben, nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan de wasmachine. De wasmachine. Je moeder stopt wat waspoeder in de wasmachine. En dan gaat de wasmachine aan. En eerst blijkt alles gewoon water te zijn. Dan kom je na een kwartiertje terug, dan zit alles onder het schuim. Alles is doortrokken. Nou, dat is nou een beeld wat wij begrijpen. Wat dichter bij ons is. Alles wordt erdoor doortrokken. Zo is dat zuurdeeg, doortrekt heel dat deeg. En de Heere Jezus gebruikt dit beeld om aan te geven wat er gebeurt wanneer het evangelie gepreekt wordt. Wanneer het woord gepreekt wordt. Of wat er gebeurt wanneer mensen serieus Gods woord gaan lezen. Of wat er gebeurt wanneer Gods kinderen getuigen bij andere mensen. Dan zijn ze eigenlijk bezig gist of zuurdeeg te stoppen in die mensen. Wanneer u uw kind onderwijst in de wegen van de Heere, dan bent u bezig op een geestelijke manier gist te planten in uw kind. De gist van het koninkrijk der hemelen. Dat is heel goed. We lezen hier in de gelijkenis dat deze vrouw de gist neemt. Ze moet het ergens vandaan halen. Ze heeft het niet van zichzelf. Het komt ook niet uit zichzelf. Ze kan het niet produceren. Ze moet het nemen. Het komt buiten haar. En zo is het ook wanneer wij het woord van de Heere gaan verder vertellen. Dat hebben wij ook niet, dat produceren wij niet. Wij moeten ook het woord van God nemen. De predikant moet ook het woord van God nemen en overdenken. En dan proberen te leggen in de levens van mensen. Wij moeten de gist ontvangen. We moeten het woord van God ontvangen. Het evangelie, dat komt niet uit ons. Het komt ergens anders vandaan. Waar komt het dan vandaan? Het komt uit de hemel. Daar komt het vandaan. Het is van de Heere. Het evangelie is niet van deze wereld. De Heer Jezus zegt het ook in Johannes 18, vers 36. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het woord van God komt van God. De zaligheid komt van God. De verlossing komt van God. Zijn woord komt van God. Daarom is het ook zo goed en zo rijk en zo heerlijk en zo vol en zo prachtig. Het is ook geen menselijke leer. Het is goddelijke openbaring. En om het woord van God te kunnen leggen in het leven van een ander, moeten wij ook eerst zelf dat woord ontvangen. Wij moeten het ook nemen. We moeten het ontvangen. Gods woord moet ons hart binnenkomen. En dat is nou het werk van Gods Heilige Geest. En daartoe gebruikt hij het woord, het gebed. En dan gaat het woord voor ons leven. Het gaat werken in ons hart. En dat is er wat wij nodig hebben. Daarom hebben we dat woord van de Heere met een biddend hart te onderzoeken. En dat woord dat zal u slaan. En dat woord zal u genezen. Dat woord zal u neervellen. En dat woord zal u weer oprichten. Dat woord zal u laten zien wie u bent in uzelf. Dat u voor God niet kunt bestaan. En dat woord laat zien wie de Heere Jezus is in al zijn heerlijkheid. En het laat zien de macht die God heeft om zondaren zalig te maken. Zo ontvangen wij het woord in ons hart. En wanneer u dat in uw hart ontvangt, dan verlangt u het ook uit te delen aan anderen. Want als je gesmaakt hebt dat de Heere goed is, dan gun je het aan iedereen. Dan wil je het uitdragen op school, dan krijg je een bewogen hart voor de leerlingen. En als je in de verzorging zit, dan verlang je ernaar om ook niet alleen te verzorgen, maar ook iets goeds van de Heere te mogen zeggen. En daar is tijd en plaats en wijsheid voor nodig, dat weet ik wel. Het kan ook niet overal, maar toch proberen. En dan zeker door onze houding van blijdschap en liefde. En dan mogen we ook om bidden. Heere, geef mij uw woord in mijn hart en stel mij tot een zegen. Laat mijn leven naar maar niet nutteloos wegglijden. Maar laat ik toch tot zegen mogen zijn voor anderen. Als u genade kent, dan wordt u toch ook gunnen. Dan wilt u dat toch ook. Maak mij tot een zegen. Dat u de eer mag ontvangen. Wel nu, de vrouw die neemt ook zuurdeeg en die stopt dat in het deeg. Nou, op zich is dat eenvoudiger gezegd dan gedaan. Want voordat ze dat kan doen, is er wel wat aan vooraf gegaan. Ze heeft niet een kop vol graankorrels en daar stopt ze niet de zuurdeeg in, nee. Dat zou niet helpen, dat zou niet werken. Nee, er moet eerst wat gebeuren met die graankorrels, vooral daar in het oude Midden-Oosten. Dan moesten die graankorrels door de vrouwen gestampt worden en geslagen worden. En er moest meel uit de voorschijn komen, dat moest vermalen worden. En dan verandert de tarwe eerst in tarwebloem. En daartoe moet er wat gestampt en geslagen en gebroken worden. En dat gebeurt nou ook wanneer het evangelie in uw hart gelegd wordt. Dan moet er ook geslagen en gestampt en gebroken worden. Uw hart moet gebroken worden. Uw eigen wil, dat mag niet meer de boventoon voeren. God is toch koning, u niet. En uw wil moet overwonnen worden. En dat is nou zo rijk. Dat is nou zo'n bevrijding. Wanneer een mens door genade zich mag leren overgeven aan die liefdevolle, zorgzame, heerlijke, trouwe, goede, barmhartige God. O, dat is toch zo rijk. Als u nou het voorrecht hebt dat u dat nou bewust mag beleven, dat geldt niet zo voor al Gods kinderen, maar als u dat nou bewust mag beleven, is dat de gelukkigste dag van uw leven, wanneer de Heere u klein gemaakt heeft. En dat u daar gebroken ligt voor hem. En dat u het uitsnikt van verbrokenheid over uzelf. En dat u het uitsnikt vanwege de liefde van God die zo goed is. Dan hebt u hem lief en daarom zegt u, Heere, neem mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn tot uw eer. En breek mij maar verder af, Heere. Want ik ben nog zo hard en nog zo koud. Vul mij met uzelf. Zo ontdekt de Heere aan zonde. En zo wordt u gebroken. Zo gaat dat malingsproces plaatsvinden in het leven. En zo wordt uw hart gereed gemaakt om dat heerlijke evangelie van de God te ontvangen. De Heere maakt juist vaak gebruik van moeite en bestrijdingen om over te komen in uw leven. Mag u ook ontbidden? Misschien gaat u door bepaalde moeilijkheden heen. Of jij. Mag je ook bidden, Heere, heilig dit aan mijn ziel. Bid dat maar. Dat betekent, Heere, laat al die moeite waar ik doorheen ga, laat dat mij toch aan u verbinden. Dan heb je vrucht uit al die moeite. Dan is het niet vergeefs, de strijd of moeite of pijn. Maar dan is het nut aan, dan is het tot zegen. En zo is dat meelbloem, dat is ook zacht gemaakt. En zo wordt het hart ook zacht gemaakt. Maar dan moet dat meel, dat klaar is, dat moet dan gekneed worden. Er moet water aan toegevoegd worden. En zo wordt het gekneed en zo komt het deeg uit. En zo moet ook onze harten niet alleen gebroken worden, maar dan moet ook het water des levens inkomen. Dan moet de Heere Jezus in ons hart komen. En zo wordt het hart bewerkt en gekneed. En zo komt de Heer in ons hart te werken. En zo kan de Heere met dat zuurdeesem werken in ons hart. En dat zuurdeesem, ja, dat is inderdaad zuur, te sterk. Zo kan het evangelie ook overkomen. Aanvankelijk kunnen mensen denken, ja, maar dit is hard. Ze zijn zo tegen de Heere Jezus. En niemand kon preken zoals de Heere Jezus. En ze zeiden, deze reden, wat u nou ons allemaal vertelt, dat is hard. Zo moeilijk te begrijpen. Het is ook allesomvattend als uw rechterhand u verleidt tot zonde, hou het af. Het is beter met één hand in het koninkrijk der hemelen te gaan dan met beide handen verloren te gaan. En als uw rechteroog u ergert, ruk het uit en werp het van u. Het is beter met één oog behouden te worden dan met beide ogen naar de hel te gaan. Het klinkt zo hard. Het is diep ingrijpend. Ja, het evangelie kost u uzelf. Maar het is een bevrijding. En dat zuurdeesem, dat is goed. Het is nuttig voor ons. Kent u het in uw eigen hart en leven? Misschien is er iemand hier nu in de kerk die heen en weer geschud wordt, die bestreden wordt. En die begrijpt niet wat er aan de hand is. Misschien is de Heer aan het werk in uw leven. Misschien is de Heer nu bezig uw hart te vermalen, opdat u het evangelie zo zou aannemen. En vaak gebruikt de Heer ook soms moeite om u aan hem te verbinden, dat zei ik al. Maar wanneer dit allemaal nou niets voor u betekent en dat u ook geen liefde hebt tot de Heer, geen verlangen naar de Heer, geen dorst hebt naar de Heer, dan, ja, dan is die zuurdeesem is niet in uw of jouw hart. En dan moet u wel uw knieën buigen en vragen om de zuurdeesem van Gods woord in uw hart. Bid de Heer dat hij uw hart ontvankelijk zou maken. En vraag de Heer om u te trekken tot hem, opdat u hem zou leren kennen, dat zijn woord ook een kracht in uw leven zou zijn. En wanneer u nou wel weet, ja, ik geloof dat ondanks al mijn tekorten, dat die zuurdeesem toch aan het werk is in mijn leven. En dat ik wel die heerlijke zaligheid van de Heer Jezus lief heb. En dat ik juist daarna verlang. En dat ik er ook iets van ken in mijn leven. Wees dan dankbaar. Dan heeft Hij dat werk in uw leven gedaan. En vraag dan maar om een verdieping van dat werk. En een bevestiging van dat werk. Denk nou nooit, het is klaar en het is af. Nee, het is nog maar een klein begin in uw leven. En als u nou bang bent voor zelfbedrog, en terecht, we zouden een ander niet bedriegen, hoop ik. Maar we kunnen onszelf nog wel bedriegen. Als je daar nou bang voor bent, dan vraag je, Heere, ik meen dat die zuurdeesem in mijn leven werkt. Maar wilt u het bevestigen? Wilt u het uitwerken? Wilt u het verdiepen? En als er nou nooit begonnen is, wilt u het dan alsnog maar werken in mijn leven? En hij is een goede God. Die wil horen. Nou, die zuurdeesem wordt gelegd in het deeg. Maar dan verdwijnt het ook in dit deeg. Want wat gebeurt er? Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel. Ze verborg in 3 maten meel. Deed ze nou expres? Wil ze niet dat haar man de zuurdeesem zou zien? Wil ze dat expres verstoppen en verbergen? Nee, helemaal niet. Ze stopt het er gewoon in. En je ziet het niet meer. Het is weg. De zuurdeesem wordt bedekt door het deeg. Van de buitenkant kun je eens zien of het erin zit. Heb ik het nou wel ingedaan of niet? Ik kan het niet eens zien. Het is verborgen. Het is verborgen in 3 maten meel. 1 maat meel is ongeveer 13 liter meel. Dus 3 maten meel zijn ongeveer samen 40 liter meelbloem. Dat werd in die dagen een eva meelbloem genoemd. Dat is ongeveer 40 pond. Zo'n 40 pond meelbloem. En de vrouw stopt daar een beetje zuurdeesem in, klein stukje. En het is weg. U zou denken, het is verspilde moeite. 40 pond, dat is heel wat. Ik weet niet eens hoeveel. Maar dat is niet maar een kilo. Veel meer, een klein beetje zuurdeeg erin. Nou, dat is verspilde moeite. zou je denken. Je ziet het niet en zo werkt nou God met zijn woord. U spreekt tot iemand over de Heer, een paar zinnen. En de woorden dringen in zijn hart. Maar van de buitenkant zie je geen verandering. Hij vertoont ook geen enkele emotie. Zijn gezicht verandert niets en u ziet ook niets bijzonders. En hij gaat gewoon door waar hij mee bezig was. Maar in het verborgene kan dat woord doorwerken als een zuurdeeg. En kan het gaan werken. Dat die persoon er niet meer van loskomt. U kunt ook denken, de woorden die ik spreek tot mijn zoon of mijn dochter, het lijkt allemaal nutteloos. Maar het woord van God zal niet ledig tot hem terugkeren. Het is een kracht tot zaligheid. Maar het vindt plaats in het verborgene. Achter de gesloten deuren van iemands hart. En daar kun je niet achter kijken. Dat zou je wel willen. En zo kan Gods woord ook in uw of in jouw hart aan het werk zijn. En daar praat je ook met niemand over. Maar het werkt wel. En het laat je ook niet los. En je weet, het kan niet zo zoals ik leef. Het moet anders. Maar dan moet ik zoveel loslaten, denk je. En dat is een strijd. In feite verlies je niets wanneer je de Heere toebehoort. Je krijgt alleen maar zoveel. En wat je loslaat, dat is eigenlijk een bevrijding. Want God geeft wat goed is. Maar dat woord gaat gisten, net als wijn in een vat gaat gisten. Zo begint de deeg ook te rijzen. Van de buitenkant zie je het niet zomaar, maar het werkt. En hoe werkt nou zuurdeeg? Hoe werkt nou gist? Als je moeder dat stopt in het deeg, wat doet ze dan? Dan doet ze een doek over het deeg, in een bak zit de doek erover. En dan zet ze het, waar zet ze dat? Achter de kachel. Precies. Waarom? Daar is het warm. En daar gaat het. Daar gaat dat gistingsproces, wordt sterker. Naast de kachel. Wanneer het warm is, wordt de gist krachtiger. En zo is ook het evangelie. Dat wordt ook vergeleken met hitte, met warmte. Jeremia wist dat. Hij voelde dat woord van God letterlijk branden in zijn beenderen. Jeremia 20 vers 9. Het werd in mijn hart als een brandend vuur besloten in mijn beenderen. En in Jeremia 23 vers 29. Daar zegt de Heer het zelf. Is mijn woord niet al zo als een vuur? En wat denkt u van die, van Kleopas en zijn vriend? Toen ze op weg waren naar Emmaus, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften uitlegde? Het brandt, het is warmte. En zo is het evangelie ook warm. Warm. Heb je die warmte wel eens geproefd? Gevoeld, ervaren. Goed, het is een verborgen werking. Het vindt plaats in het hart, maar het vindt ook plaats in de samenleving. Doordat mensen veranderd worden, wordt een samenleving ook veranderd. Verandert de maatschappij. De Heere verandert mensenharten en er komt een andere houding in de samenleving. Als Gods woord werkt in de persoonlijke levens en in de gezinnen en al die mensen hebben een plaats in de samenleving, dan wordt het een veel aangenamer samenleving. Dan is er oprechte zorg voor elkaar. Liefde. Zo waren de christenen ook bekend in het Romeinse Rijk als mensen die liefde betoonden. Die liefde tot elkaar, maar ook tot mensen buiten de gemeente. En dat had een effect, dat werkte als een zuurdeeg, een verborgen werking, maar kwam openbaar. Het is een verborgen werking. En daarom, omdat het verborgen is, ook in het leven van mensen, juist als u dat niet ziet, moet u er niet in gaan peuteren. Moet u niet te veel doorvragen. Niet te veel willen weten, is er al nou iets aan de gang? Gewoon laten. Het woord spreken, zo en passant een zin zeggen. En laat het maar. De Heere weet hoe hij het gebruiken moet. Laat die persoon blootgesteld worden aan het liefdevolle woord van God. En spreek met de Heere over die persoon. Maar we moeten niet nieuwsgierig proberen uit te vissen hoe het nou allemaal is. Net zoals een boer als het graan gezaaid is. Die gaat daar ook niet in peuteren. Zou nou zo'n zaadje beginnen te ontkiemen? Dat doet hij niet. Hij wacht. Het is verborgen. Moeten wij ook leren. Moet de dominee ook leren hoor. En ambtsdragers moeten dat leren. Zaai het woord. En bid. En wacht. En het zaad komt op. En je weet niet hoe dat gebeurt. In het echt, al die planten en ook in het geestelijke leven. God werkt en dan gebeuren er wonderen. En ook wanneer u in uw eigen leven ziet dat er geen verandering is. Ach, ik bid al zo lang en ik probeer de Heere te zoeken en het lijkt alsof er geen verandering is en... Ja, u komt altijd trouw in de kerk, dat hoor ik. En nee, natuurlijk wil ik niet meedoen met de wereld. En natuurlijk ga ik Gods woord niet overslaan. En natuurlijk weet ik dat ik niet voor de Heere deugd, dat is duidelijk. En zo roep ik de Heere aan, elke dag. Ik wil niet zonder hem leven, maar het lijkt alsof het allemaal niets uitwerkt in mijn leven. Voor mijn besef blijft het altijd maar gelijk en altijd maar dezelfde. En ik hoor andere mensen die kunnen hun weg helemaal vertellen. Op een glanzende wijze, pas er een beetje voor op. Mensen vinden het ook wel mooi om iets meer glanzend voor te stellen dan het in werkelijkheid was. Kijk ook maar niet te veel naar andere mensen, want u bent die andere mensen niet. U staat alleen voor Gods aangezicht. Wanhoop niet. Maar blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Want het werkt. Verborgen. Soms zie je het zelf niet eens. Maar de zuurdeesem verandert wel het deeg. Want de tekst zegt: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Nou, u dacht, het is verspilling. Zo'n klein stukje zuurdeeg. Zo'n grote bak met deeg. Maar alles wordt doorzuurd. U denkt ook, de woorden die u tot iemand spreekt zijn nutteloos. En dat uw persoonlijk lezen van het woord van de Heere niets betekent in vergelijking met de problemen waar u doorheen gaat. En wat helpt het dat ik bid? Ik zit nog steeds met die probleem. Maar toch werkt het door. Door bidden ontvangt u kracht. U weet het. Zei ik dat vanmorgen ook al niet? Maar zo is het. In de onmiddellijke nabijheid van God te verkeren. En om daar uw hart neer te leggen. Zo ontvangt u kracht. Om een bepaalde strijd waar u in staat, om daar doorheen te komen. Denk niet, het heeft geen nut. Het werkt door als een zuurdeesem. Dat woord van God vernieuwt mensen. En opeens kan het eruit komen als er een crisis komt of iets gebeurt in het leven. Dan is dat woord al zo ver gewerkt dat u zegt, nee, maar dat doe ik niet. Want u durft het niet eens te zeggen, maar ik hoor de Heere toe. Daarom doe ik het niet. En opeens kan het tevoorschijn komen. Dat dat zuurdeesem gewerkt heeft. En dat moet doorwerken in heel uw en jouw leven. Dat stukje zuurdeeg maakt alles zuur. Het heeft op alles een effect. Zo is ook in het leven. Heel het leven. Het kan niet zo zijn dat u zegt, Heere, heel mijn leven is u toegewijd, maar mijn hand niet. Met één hand doe ik wat ik zelf wil. Dat kan niet, dat voelt u aan. Of ik zal u dienen met alles wat ik heb, maar ik wil wel naar dingen zien die u verbiedt, maar ik wil er wel naar zien en lezen en kijken. Dat kan natuurlijk niet. De Heere vraagt alles. Heel het leven moet voor deze koning in toewijding voor hem gebracht worden. En wanneer u deze toewijding aan de Heere kent, en wanneer u dat u begeert is, dan ziet u nog zoveel dingen in uw leven wat tegen de Heere ingaat. En dat is tegen uw wil in u overgebleven. En dat geeft juist zoveel strijd. En dat geeft juist zoveel moeite. En dat werpt u uit naar de Heere toe. Want u wilt dat u helemaal van hem bent. Hij is het zo waard. En daar had Paulus het nou over. In 1 Thessalonicense 5 vers 23. De God des vredes zelf heilige u geheel en al. Dat nou het verlangen van iemand waar dat zuurdeesem in werkt. De God des vredes heilige u geheel en al. En zo dat werk van de heiliging is een voortdurend werk. Het blijft door. En als het goed is in het geestelijke leven, moet er ook een toename zijn in Gods vrucht. Moet er ook een groei zijn van de kennis van Christus. Moet u meer schatten en waarde in hem gezien hebben dan, laten we zeggen, een jaar of twee jaar geleden. We moeten de tijd ook uitkopen. De Heere geeft u tijd om hem te leren kennen. En hem meer te leren kennen. Het zuurdeeg moet werken. Dat is een voortdurend werk. Al meer gereinigd worden. Al meer hem toegewijd te zijn. Dat is een strijd. En daar raken we nooit mee klaar. We vallen onszelf altijd tegen en aan het eind van ons leven zullen we zeggen, we zijn niet meer dan arme zondaar. Wat Luther zei, u weet dat ze vonden een briefje, meen ik, in zijn jaszak toen hij gestorven was. En er stond op, wij zijn slechts bedelaars. Dat is waar. En kijk maar naar Paulus en naar David, u weet die getuigenissen. Voornaamste der zondaar, of ik ben arm en ellendig in onszelf. Is ook een kind van God dat die wordt uit genade zalig. Niet zalig vanwege zijn heiliging. Nee, hij wordt uit genade zalig door het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. En daarom is de zaligheid ook zeker voor een kind van God. Want het rust niet in u, maar het rust in hem. En dan moet u leren zien. Al meer zien, dat is het doorzoutend werk van het evangelie. Het heeft een effect op heel uw bestaan. En de kracht van Gods woord is niet alleen in het persoonlijke leven, maar ook in de maatschappij. Zeiden we zojuist ook al, als de zuurdeesem doorwerkt door heel het deeg heen. Zo werkt Gods woord ook in heel de maatschappij door. Dat is toch heerlijk hoe die apostelen als middel van de prediking hebben ze een handvol gist of zuurdeesem gelegd in de grote massa van de mensheid. En het had een wonderlijk effect. En toen zijn de apostelen uitgegaan. En overal waar ze kwamen, hebben ze de zuurdezen van het evangelie gelegd. En het had een wonderlijk effect. Het heeft de wereld op de kop gezet. En dat zeiden de heidenen zelf. In Handelingen 17, vers 6. Deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen. Dat zeggen de heidenen van de apostelen. En in de Engelse vertaling staat dat de wereld staat op zijn kop. Door deze apostelen. Want de prediking, de zuurdezem. En het werkt door en mensen veranderen. En de man wil niet meer wat hij vroeger deed. En de vrouw zegt, ik doe niet meer mee met jou, met deze goddeloze praktijken. En er komt spanning en alles gaat werken. En er komt barmhartigheid en zorg en liefde. De mensen waar niemand om geeft, daar komen de christenen en geven daar zorg aan. Ze veranderen de wereld. En daarom zegt Paulus ook, te midden van al de bestrijdingen waar hij doorheen ging, te midden van de vervolgingen, te midden van de gevangenschappen, en hoe vaak hij geslagen werd, en hoe vaak zijn rug gestriemd werd, Gode zij dank, die ons altijd doet triomferen in Christus. 2 Korinthe 2 vers 14. En de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want ook al gaat het door ons lijden heen, maar ondertussen wordt het evangelie wel verbreid. Soms maakt de Heere daar gebruik van. Het is ook bekend van de hugenoten. Dat ze verschrikkelijk geslagen werden. Toen ze op de galeischepen waren. En ze waren bekend, ze stonden bekend dat ze geen kwaad woord terugzeiden. Ze wilden hun hoed niet afnemen voor de mis. En toen werden ze over een kanon gelegd en geslagen. En toen werd er een man, een priester naar hen toegestuurd om hen te bewegen hun geloof op te geven. Maar die priester zag zoveel liefde in die hugenoten. En een getuigenis. Dat ze nog maar konden fluisteren vanwege de ontberingen die ze moesten doorstaan. Datzelfde gebeurt nu in Noord-Korea. En andere landen. In moslimlanden. Maar ze fluisterden. En het gebeurde dat die priester tot bekering kwam. Die toch al lang door had dat er zoveel verkeerd was aan de Romeinse kerk. En dat er zulke wreedheden begaan werden die nooit in het evangelie staan. En toen wisten ze, maar zij hebben de waarheid. En dan kwamen ze door bekering. Dat is het zoutend effect. En de arena's in Rome. Dat de mensen diep onder de indruk waren. Het gebeurde in de jaren 50 dat zendelingen gingen vanuit Amerika naar Ecuador. In de jungles waar koppensnellers waren. En de mensen leefden als wilden. Het evangelie werd gepreekt en inboorlingen kwamen tot verandering. En ze gingen niet meer wraak nemen op elkaar zoals ze dat generaties lang steeds deden. En daarom was de levensverwachting ook heel laag. Maar omdat ze elkaar konden vergeven door de liefde van Christus, werd de levensverwachting veel hoger. En de kinderen gingen naar school, de mensen waren fatsoenlijk aangekleed. En er kwam orde in die stammen. Omdat het evangelie gewerkt had als een zoutend zout. Heel de maatschappij veranderde. En tegenwoordig spreken de mensen over een rechtvaardige maatschappij en een rechtvaardige samenleving. Participatiemaatschappij, we moeten voor elkaar zorgen. Maar zonder de kracht van God zijn al deze plannen tot falen gedoemd. Want Alleen maar wanneer de Heere liefde leert, zal een mens werkelijk naastenliefde hebben. En zonder de liefde van de Heere zal liefde uiteindelijk in haat en verachting verzanden. Want God alleen leert ware liefde. En zo alleen krijg je echt een participatiesamenleving. Als de liefde van Christus mensen dringt, is ook een taak voor de kerk. Ook in onze tijd. U weet ook wel uit bepaalde boeken daarin plaatsen waar opwekkingen waren. Dat de politie geen werk meer had. Want er gebeurde niets meer dat tegen elkaar inging. De mensen werden rustig. En de kroegen moesten gesloten worden. Het is gebeurd in de jaren 30 dat de scheepswerven in Ulster in Noord-Ierland, dat ze daar speciale schuren moesten bouwen. Waar de werklui hun gereedschap die ze gestolen hadden van de werf terugbrachten. Omdat in de prediking, in de opwekkingspredikers die er toen waren, ze getroffen waren. En ze wisten, het mag niet, het kan niet zo. Er kwamen zoveel terug, ze moesten aparte schuren voor bouwen. Het is historisch. Dat is nou het zoutend effect van het woord van God. En in de ogen van de wereld lijkt de prediking toch maar dwaasheid. Het is een ergernis. En Gods kinder wordt meewarig aangekeken. Het woord van God wordt aangevallen, te kust en te keur. Ze geloven liever in allerlei onzin van evolutieleer dan in het heilige woord van God. En iedereen denkt dat hij het beter weet dan de geboden van de Heer. En dat we heus wel kunnen experimenteren met van alles en nog wat. Ook al leert de natuur het anders en ook al leert de psychologie anders. En ook al leert de ervaring anders. Toch gaat mens door, want de mens wil zelf bepalen wat goed is. Want hij wil niet buigen voor de Heer en daarom is de maatschappij ook gedoemd tot ondergang. En onze maatschappij gaat ook de ondergang tegemoet, want Babylon is gevallen. Daar loopt het straks op uit en er blijft er maar één koninkrijk over. Het Lam Gods met de 144.000 op de berg Sion. 12 maal 12 maal 1000. 12 het Oude Testament, 12 het Nieuwe Testament, 1000. 10 maal 10 maal 10. Dat betekent een onooglijke, een zo'n grote schare. Wil je daarbij horen? Dan moet je nu vertrouwd raken met de zuurdezen van het evangelie. En weet je wat nou de ellende is? We hebben van nature een ander zuurdezen in ons. Dat is dat van het verzet. En ik wil niet. Als je tegen de Heer ingaat. En weinig zuurdezen maakt het gehele deeg zuur. Heel het leven kan ook vergiftigd worden. Dat is om angstig van te worden. Als de zonde doorwerkt, wat er dan gebeurt. Ik weet van getuigenissen gelezen van mensen in de kerk waren opgevoed. Ze deden verkeerde dingen in hun leven. Het werden kindermoordenaars. Extreem, ja. Maar een mens is geneigd tot alle kwaad. Dat natuurlijke zuurdezen, dat moet nou gestopt worden. En dat kan God doen. Daarvoor ben je in de kerk. Daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven. Hij de straf wilde dragen op mensen die zo'n giftig zuurdezem in zich hebben. En om dan het ware zuurdeeg van God te ontvangen. En het is krachtig. Twijfel er nooit aan. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Misschien denk jij, mijn leven is waardeloos. Misschien denk jij, wat betekent ik nog? voor een doorn doet de Heer een dennenboom opgaan. Het is waar, zo werkt God. Ook nu. Amen. Zingen wij Psalm 72, vers 4. Bidden en danken. O heilige, heerlijke God, wij willen uw grote naam danken voor uw kracht. Hoe groot is uw macht. Hoe heerlijk is uw trouw. En hoe heerlijk is er wanneer mensen veranderd worden. Iemand die geen hoop en geen verwachting en geen uitzicht meer had. Dat hij getroffen wordt door uw woord. En dat hij gevuld wordt met vreugde die hij voorheen niet kende. Dat hij hoop heeft waarvan hij voorheen geen kennis had. En wat is het toch rijk, welzalig is de mens wie het mag gebeuren. Dat God hem niet zal schuldig keuren. Och, wat een bevrijding is dat. En dat u trouw houdt tot in eeuwigheid. Dat u doorgaat met het werk wat u begonnen bent. En dat deze zuurdezem doorwerkt. En dat uw woord niet ledig tot u weerkeert. En dat u een God bent die lust hebt tot waarheid in het hart, in het binnenste. Dat u niet formeel gediend wilt worden, maar dat u met het hart gediend wilt worden. Met liefde, niet omdat het moet, maar met liefde. O, wat bent u een heerlijke, een goede, een grote, een machtige God. En wat is uw koninkrijk toch groot. Het zal bestaan tot in alle eeuwigheid. En uw koninkrijk komt. Nog even, dan wordt het geopenbaard. En dan zullen allen die geleefd hebben, uw koninkrijk zien. En dan zal uw eer op het hoogst verheerlijkt worden. En dan zullen al die mensen massa's moeten zeggen, dat Christus is koning. En de Heer is God, Hij alleen. Dat komt. En dan zal Babylon vallen. En het beest geworpen worden met allen die het beest gevolgd hebben. Zullen geworpen worden in de poel des vuurs. Heere God, geef dat wij dan u toebehoren. En niet meedoen met deze Babelcultuur. maar dat wij geheel anders zullen zijn, omdat uw geest en uw woord in ons werken. Och, geef dat we toch een levend getuige mogen zijn van u. Geef dat we zelf ook de gistende werking van uw woord mogen kennen. Dat we de kracht van het gebed mogen kennen. Dat we uw woord zullen liefhebben, dierbaar woord, heerlijk evangelie, heerlijke zaligmaker. Uw schoonheid gaat al het schoon der mensen ver te boven. Dat uw liefde ons mag vullen en dat we zo kunnen staan in deze maatschappij. En dat we zo zien dat het waar is. Gezegend is die jongen of dat meisje dat de Heere vreest. Gezegend is zo iemand voor tijd en voor eeuwigheid. Heere, doe onze kennis aan hebben. Gedenk ons deze week. Zegen ook dominee van Zorgen die volgende week mag voorgaan in de diensten. En daarna dominee Roos, de zondag daarna. Heere, zegen de bediening van uw woord. Gedenk ons in uw gunst en geef dat we over enkele weken weer verder mogen gaan. Zegen al het ambtelijk werk in de gemeente van uw dienaar en van de ouderlingen en diakenen. Heere, gaat u met ons. Neem weg onze zonden. Hoor ons bidden om Christus wil. Ja, dat Christus in ons hart verheerlijkt mag worden. Amen. Zingen we Psalm 102, vers 12. Ga dan heen in vrede met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.